Ja. Ik had die schilderij al gezien en ik dacht van, nou, dat klopt helemaal met wat ik ga vertellen. Dit is in één lijn. Ja, absoluut. Er valt iets. Corina bijvoorbeeld, met die waterval en ik zag later van Paula. Ik denk van, nou, dat klopt helemaal met mijn verhaal wat ik ga vertellen. Het gaat namelijk... Ik heb de eerste keer van het jaar gepreekt over stromen van levend water. Dit. Dit is een fotootje van Bartwin. Die is op dit ogenblik in Nieuw-Zeeland. En die waren een beetje aan het rondtoeren geweest. En die hadden dit mooie watervalletje gezien. Maar stromen van levend water. En waar we het vooral over gehad hebben, als ik zo jullie verslagen hoorde, is dat je in die stroom van levend water, die de Heer Jezus is, verkwikt wordt. He, dan is het dus van buitenaf komt het naar je toe. En dat was ook altijd het motto van Toronto, weet je wel. We moeten in de river, in de rivier. Maar ik heb de eerste keer van het jaar gepreekt over stromen van levend water zullen uit jou. Weet je dat nog? Gaan stromen. Gelijk de schrift zegt, dat is daar in cursief. Dat is in de Bijbel niet zo. Maar daar heb ik de vorige keer over gepreekt. Van, gelijk de schrift zegt, waar dan? En wat zegt de schrift dan? En toen kwamen we bij Ezechiël met de tempelbeek. Weet je wel, die tempel die nooit gebouwd is van Ezechiël. En dan ziet Ezechiël in een beeld dat er een rivier komt vanuit de tempel. En die gaat zo langs het altaar, zo langs de oostpoort naar buiten. En dat komt dan uiteindelijk terecht in de Dode Zee. En de Dode Zee wordt levend. Het is grappig dat je dood water levend maakt door levend water toe te voegen. En grappig genoeg is dat onlangs gebeurd. Dat er water stroomde, niet vanuit de tempel, maar vanuit Jeruzalem, wat hoger ligt. En dat water stroomde, dat had jij ergens gezien, de Dode Zee in. Dus het gebeurt gewoon wat er profetisch gesproken is in onze tijd. Die tempel is er nog niet, maar God die geeft af en toe een soort van vooruitblik van wat er gaat gebeuren. En wij leven in hele boeiende tijden. En op dit ogenblik valt er heel veel water in Israël. Na een stuk of 5 jaar droogte gaat het weer regenen. Het meer van Galilea, wat heel belangrijk is voor de drinkwatervoorziening, staat hoger dan dat het 5 jaar lang gestaan heeft. Het niveau. En dat betekent dus dat er leven is in Israël. Dus op de een of andere manier gebeuren er dingen waarvan je denkt, nou had ik tegen jullie gezegd, 2-3 weken geleden, van nou, laat dat water nou eens vanuit je binnenste vloeien. Zorg er nou eens voor dat er vanuit je binnenste woorden van leven komen. He, wat Klaas-Jan vertelde, in plaats van dat je boos wordt op zo'n aantal mensen die buiten zo'n hek staan te klieren, ga je zegenen. Of waar Erik het over had, op een gegeven ogenblik, dat je denkt van ja ik ben aan het mopperen en ik ben aan dat is dus niet stromen van levend water. En dan gaat de Heer, die gaat je aanspreken, die gaat je aanraken. En dan ineens gaat er iets gebeuren in je. Dan kom je dus in die rivier. En je komt in die rivier, zodat je zelf een bron van levend water kunt worden. Dus dat was eigenlijk de vraag die ik voor mezelf en voor jullie had. Ik heb gezegd van, komt er nou een stroom van levend water? Of geeft spuit 11 nog steeds modder? En eigenlijk is dat een beetje een oneerlijke vraag. Want ik had die tekst nog niet helemaal afgelezen. Dat is een beetje stout van me, maar ik probeer altijd een beperkte hoeveelheid informatie te geven. Ik weet hoe ik zelf in elkaar zit. Op een gegeven moment is de maat vol, dus de harde schijf vol. En dan denk je van, nou laat maar. Maar dit staat erachter. Staat er Paul achter. Zie je wat dat is? 7 vers 38 en vers 39 zegt dan. Dit, dus wat erboven staat. Dit zijn altijd woorden die ergens naar verwijzen. Dus dit zei hij van de geest. Hey. Welke zij die tot geloof in hem, Jezus, kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet. Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus ineens gaat het over de Heilige Geest. Dat is raar, hè? dat de Heilige Geest eigenlijk een beetje ondergesneeuwd is geraakt. Ja, misschien zit ik ernaast hoor, maar in het christendom bedoel ik. En ik bedoel niet van PKN, want dat is algemeen bekend, dat is Vader, Zoon en Heilige Schrift. Maar ook in zogenaamd charismatische kringen. Wat weten wij eigenlijk van de Heilige Geest en hoe intiem gaan wij om met de Heilige Geest?
Ja.
En zo in de loop van de tijd hebben wij allerlei rare ideeën gekregen, als we er al ideeën over hebben. Dus ik wilde vandaag eens even gaan kijken van wat zegt de Schrift over de Heilige Geest. Is die Heilige Geest überhaupt wel belangrijk? De Heer, ja, zonder gekheid. Want wij hebben eeuwenlang, we weten van de uitstorting van de Heilige Geest in Azusa Street, in Amerika enzovoort. Dat was ergens in 1911 of zo, is die kant op. Heel lang geleden. Dus dat betekent dat we 1900 jaar zo'n beetje gedacht hebben dat we het aankonden in de kerk en zonder. Dus Vader, Zoon, Heilige Schrift. Gek, hè? En ik ga je vandaag vertellen hoe gek dat is. Want ik heb dat een beetje onderzocht. Ik ben er al heel lang mee bezig. Maar ik denk, jongen, dat is eigenlijk van de gek hier. De Heer Jezus die zei van, hij was nog niet verheerlijkt. Dus eerst moest de Heer Jezus verheerlijkt worden. Is dat het geval?
Ja.
Jazeker. De Heer die zit aan de rechterhand Gods op de troon. Hij is verheerlijkt. Hij is verheerlijkt. Dus die voorwaarde is er. De tweede, zijn wij tot geloof in hem gekomen? Ja. Het is gewoon een oorzakelijk verhaal, hè? Dus, Jezus is verheerlijkt, wij geloven in hem, dus dan krijgen we de Heilige Geest. Right? Ja. Goed, gaan we eens kijken. Is de Heilige Geest belangrijk? Hoe kwam de Heilige Geest? Laten we daar eerst eens over hebben. Er zijn eigenlijk twee momenten in het Nieuwe Testament waar de Heilige Geest komt. Wist je dat? Wij weten natuurlijk allemaal van Pinksteren, maar dit is de eerste keer. Dan blaast de Heer Jezus op zijn discipelen en dan zegt hij: ontvang de Heilige Geest. Er zijn heel veel discussies over van, heb ik nou wel of heb ik nou niet de Heilige Geest? Ook in PKN-kringen zeggen mensen, ja, wij hebben de Heilige Geest. En ik ben absoluut niet van plan om te zeggen van, nou, dat is dus niet waar. Ze begrijpen het verkeerd. Daar geloof ik niks van. Ook in de middeleeuwen waren er monniken en nonnen. En misschien ook wel leken broeders en zusters. Die de Heilige Geest hadden.
Ja.
Maar op de een of andere manier merkte je er zo weinig van. Totdat dus in Azusa Street de hele zaak plat lag. En iedereen weer aan tongen spreken begon. En weet ik wat allemaal. Maar hier, in deze gebeurtenis die in de Bijbel staat, blaast hier Jezus op zijn discipelen. Hij zei, ontvang de Heilige Geest. En voor de rest staat er helemaal niks. Ze gingen nieuwe tongen spreken. En tongen van vuur verspreidden zich over de discipelen. En ze gingen plat op de grond. En ze lagen te bibberen en te rillen en te gillen en te schreeuwen. Helemaal niet. Grappig, hè? En dan die tweede keer, dat is dan de geboorte van de kerk, noemen ze dat, hè. En dat vind ik ook wel zo leuk, dat eensklaps, dat vind ik een mooi woord. Net als dat woord nochtans, wat jij gebruikt, Erik. Dat vind ik zo'n heerlijk woord, dat je denkt van, het is allemaal misère, het is dikke droevenis, nochtans. Dus eerst zie je hoe je jezelf ziet, nochtans. En dan krijg je te horen hoe God naar je kijkt. Nou, ik ben zo blij met Ezeklaps, ik ben zo blij met nochtans. Kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Vulde het gehele huis, dat is de tempel, waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden. En het zette zich op een ieder van hen. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het gaf uit te spreken. Dus dat was spectaculair. Toch? En stiekem verlangen wij ernaar, naar spektakel. Nou, daar gebeurde het. Dat was spektakel. En er kwamen 3000 mensen tot bekering. Iedereen hoorde het evangelie in zijn eigen taal. Doordat de Heilige Geest over die toch wat bangige discipelen kwam, gebeurde er iets. En Petrus stapte naar voren, die hield een preek. Een van de 3 preken die in het Nieuwe Testament volledig staan afgekomen. Nee, er is ook nog een soort van preek van Stefanus. Maar goed. Hij hield een preek. En ik ben wel stiekem een beetje jaloers vaak op Petrus. Ik denk van één preek 3000 bekeerlingen. Zelfs Billy Graham kan er niet aan tien. Misschien praat hij wel met de Heer met Petrus in de hemel over.
Ja.
Dus er zijn twee momenten waarop je kunt zien dat de Heilige Geest kwam in het Nieuwe Testament. Maar is de Heilige Geest belangrijk?
Jawel.
Hij is er in het begin van de Bijbel. Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God, Elohim, weet je wel, dat is nog meerwaarts voor. De hemel en de aarde nu wordt woest en ledig en duisternis al op de vloed. En de Geest Gods zweefde, heb je ook zo'n mooi woord, over de wateren. Geest Gods. Dus in het allereerste Bijbelvers duikt de Heilige Geest op. En in het bijna laatste Bijbelvers zie je hem weer. De geest en de bruid zeggen kom. Dat is een uitnodiging naar mensen toe, niet naar de Heer Jezus toe. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft, komen. Dat is de bron van levend water. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Om niet, dat is een ander woord voor gratis. Maar zie, aan het begin van de Bijbel, Heilige Geest. Aan het eind van de Bijbel, Heilige Geest. Hij is dus de Alfa, hij is de Omega. Hij is de Alef, hij is de Taf. Hij is God. Wow. Dus wij hebben een drie-enige God. Onbegrijpelijk. Mysterieus. Maar waar? Drie-enige God. Ik heb Herman Vinkers een keer horen zeggen. Hij zegt, ik ging naar school met de sommetjes 2 en 2 is 4. 4 en 4 is 8. Hij zegt, het verveelde me. Maar toen zeiden ze, God is 1 en God is 3. Hij zei, hey, dat is interessant. Mooi hè, het mysterie. Drie enige God. Is die Heilige Geest dan belangrijk? Jawel. In het Oude Testament komt de Heilige Geest voor. Bijvoorbeeld. Wie is dat?
Simson.
Simson, hè? Er staat er letterlijk in de Bijbel. De Heilige Geest greep hem aan. En dan gebeuren er dingen. Dus doordat de Heilige... Simson staat als een soort Schwarzenegger afgebeeld. Maar volgens mij was het gewoon een soort ambtenaartje om te zien. Een schril mannetje. Maar dan kwam de Heilige Geest en dan gebeurde er iets. Dan kreeg hij bovennatuurlijke kracht. Dus dat had hij niet vanuit de gym. Dat kreeg hij vanuit heaven. En hier een mooie. Weet jullie wat dat is?
Een
prik hoor. Ja? Dat is een soort intocht. Dit is Saul, koning Saul.
Ja.
En bij koning Saul is het twee keer een moment dat hij in aanraking komt met een groep profeten. En die lopen dus, bevangen door de Heilige Geest, te profeteren, te zingen, te dansen, buitenissige dingen te doen. En vooral dat tweede verhaal wat er staat, dat moet je vooral een keer lezen. Dat is echt een heel grappig verhaal. Het eerste verhaal is toen hij net geroepen was tot koning. Het tweede verhaal is toen hij zijn koningschap verspeelde. Dus twee verhalen. En dan is er dus een standaard uitdrukking. Is Saul ook onder de profeten? Van, hoe is dit nou mogelijk? Spuit 11 geeft ook bagger. Dat idee. Is Saul ook onder de profeten? Van, dus het onmogelijke kan ook nog gebeuren. Zoiets. Is Saul onder de profeten? En dit is de eerste keer dat de Heilige Geest gemeld wordt. Dat hij op mensen komt. En dat zijn die twee mannen die werken aan de tabernakel.
Ja.
Bezaliel en Oholiab. Ja. Ik heb erop gestudeerd. Ik denk dat ik het goed zeg. Dat zijn twee mannen. En dat vind ik zo leuk. Dat zijn dus kunstenaars eigenlijk. Of handwerkslieden.
Smeden.
En ja, dus mensen die om konden gaan met metaal, met houtwerken, met het maken van doeken, van linnen en alles. En die kregen de Heilige Geest. Zodat ze de tabernakel zo nauwkeurig mogelijk konden maken. Zoals Mozes het in de hemel had gezien. De tabernakel heeft een soort van hemels voorbeeld en is op aarde gekomen om ons aanzichtelijk onderwijs te geven. In het Oude Testament merk ik altijd, komt de Heilige Geest en hij gaat weer. Bij Saul zie je dat, bij Simson zie je dat. Bij die twee handwerkslieden weet ik niet hoe lang dat geduurd heeft. Maar ik denk, toen de klus geklaard was, was het klaar. Op een gegeven ogenblik gaat Mozes ook. Die zegt van, joh, ik kan het allemaal niet aan, het is veel te veel werk. En dan worden er een aantal mensen, die krijgen ook een deel van de Heilige Geest van Mozes. En er is er eentje die wil dat helemaal niet. Die gaat niet naar de vergadering waar dat dan soort van overgedragen wordt. Maar die gaat toch in tongen spreken op de plek waar hij op dat moment is. Want dat is net bij Jona. Je kunt wegrennen van God, maar God weet waar je bent. En als God je wat wil geven, dan geeft hij wat. En God wil je altijd iets geven. Ook als je heel dom bezig bent. Hoe zei je dat nou daarnet, Erik? Onbezonnen of zoiets, of weet ik wat. Ja, nou, maar God weet je te vinden. En God pakt je bij je rechterhand. Vind ik zo mooi in die psalm. Dan denk je, nou, dan ben je zo onbenullig bezig, maar God pakt je bij je rechterhand. Dat is je belangrijkste hand, die rechterhand. Het Nieuwe Testament, dat kennen we natuurlijk allemaal, bij de doop van de Heer Jezus. En dat vind ik zo mooi. Dan ziet Johannes de Doper, niet iedereen zag dat. Johannes de Doper ziet de Heilige Geest als een duif neerdalen op Jezus. En er staat nergens iets van, toen ging die weer weg, die duif. Of die Heilige Geest. En dan zie je ook onmiddellijk dat de Heilige Geest leiding gaat geven aan het leven van Jezus. Want hij komt nog maar net uit het water en hij wordt de woestijn ingeleid. Dan denk je van, nou, daar zit ik ook niet echt op te wachten. Maar de Heilige Geest leidt je dus. Heb je wel eens ooit, en dan gaan we dus naar het belang van de Heilige Geest. Heb je ooit gerealiseerd dat de Heer Jezus voordat überhaupt iets deed? Dan heb ik het niet over de 11-jarige in de tempel, maar voordat hij aan zijn bediening begon op aarde. Dit is Jezus, dit is de Zoon van God. Moest eerst de Heilige Geest ontvangen. En hoe is het mogelijk dat wij dan met z'n allen denken van, nou, Heilige Geest is een luxe. Dat is toch raar? De Heilige Geest is in de kern. Zonder de Heilige Geest begon Jezus niet eens aan zijn bediening. Hoe is het mogelijk, hè? En wij hebben eeuwenlang gedacht van, nou ja, goed, oké, Heilige Geest, ja, dat is een beetje, ja, we weten niet wat we ermee moeten. Ook met die feestdagen, hè? Kerst denken we, nou, begrijp ik wel, we zijn hier Jezus geboren, dat is een verkeerd tijdstip en zo, maar toch, dat kunnen we wel vatten. Toch? Paasfeest, toen is de Heer Jezus gestorven en weer opgestaan, snappen we ook. Pinksterfeest, daar zitten we een beetje mee omhoog. Dan denk je, wat moeten we ermee doen? Pinksterfeest, geen idee eigenlijk. Ja. Toen komt de Heilige Geest. Ja. Geboorte van de kerk. Ja. Maar de essentie ontgaat ons er. Is de Heilige Geest belangrijk? Ja. Dit is een foto van Griekenland, het Parthenon, de afgodentempels die daar stonden. Op een gegeven moment is Paulus overgestoken naar Griekenland. Weet je dat? En weet je waarom dat hij dat deed? Hij wilde eigenlijk ergens anders heen. Hij wilde naar Azië. En toen had je die uitbraak nog niet van die besmettelijke ziekte en alles. Dus hij deed van, ik wil naar Azië. En dan staat er letterlijk de Heilige Geest. Door de Heilige Geest werd hij verhinderd. Hoe dat precies eruit gezien heeft, weet ik niet. Maar de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat hij dus niet naar Azië ging. En wel naar Europa. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Wij zijn dus volgelingen van de Heer Jezus geworden. Doordat de Heilige Geest Paulus verhinderd heeft ergens anders heen te gaan. Is de Heilige Geest belangrijk? Dat dacht ik dus wel, eigenlijk. Stiekem. Toch? Ja. En dit is een schilderij, want ze hadden toen nog geen foto's. Maar dit is het eerste concilie van de kerk. He, je denkt natuurlijk dat is in Rome of zo, maar dit is in Jeruzalem. En ja, dit is gewoon een artist's impression. Want je ziet hier een stokoude Petrus. Die waarschijnlijk in die tijd dat het gebeurde een jaar of, nou pak een beet, 28 was misschien nog zijn hoogst. Maar goed, Petrus wordt altijd als stokoude man gezien, dus waarom niet? Maar Petrus wordt op het matje geroepen door de andere apostelen. Wat is er namelijk gebeurd? Petrus heeft iets gedaan wat in Joodse ogen ondenkbaar is. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft liggen slapen. Nee, dat is niet helemaal waar. Hij zat op het dak, op het uur van gebed. En toen waren ze beneden aan het koken. Dat is een heel vleeselijk mens, die Petrus. En toen kreeg hij trek. Die lekkere kooklucht kwam omhoog. En kwam zo in zijn neusje naar binnen. En toen was hij ineens niet meer zo geestelijk. Toen dacht hij, oh, eten. Dat was net Homer Simpson, weet je wel. Food. En toen kreeg hij een beeld, een zinsbegoocheling, dat er een laken naar beneden kwam, maar in dat laken zaten allerlei dieren. Reine en onreine dieren door elkaar. En het verhaal ken je toch? Op de zondagschool wordt het al verteld. En dan zegt God tegen Petrus, neem en eet. Dat was voor mij een beetje lastig geworden. Ik denk van, moet ik dan even die dingen gaan slachten of zo? Wat is de bedoeling? Mijn vlees komt altijd in pakketjes. Maar nee en eet. Dus Kemmer wist hoe dat werkte, maar hij deed het niet. Waarom deed hij het niet? Hij zegt, dat kan niet, want hier in de rein en onrein door elkaar. En als rein en onrein door elkaar gaan, dan wordt ook het reine onrein. Dus daar begin ik niet aan. Ik heb mijn leven lang koosje geleefd. Dus bekijk het maar. Nou, dat zei hij dan net nog niet. Maar hij weigerde. Waarom? Omdat hij een vrome Jood was. En dan zegt God tegen hem, wat ik rein verklaard heb, mag jij niet onrein verklaren. En hij is nog niet uitgedacht over dat drama. En er komen twee Romeinse mensen aan de voordeur. Die zijn hier aan het collecteren, maar die komen langs. En die zeggen, onze baas, een zekere Cornelius, een hoofdman over een groep soldaten. Dat is dus de vijand, de SS, zeg maar even voor het gemak. Die nodigen je uit om bij hem thuis te komen. Nou, dat is een absolute onmogelijkheid voor elke Jood. Die gaat echt niet naar binnen bij een niet-Jood, zal ik zo zeggen. Die gaat zich niet verontreinigen. Snap je wat ik bedoel? Die zei, ja, dat doen we niet. Maar hij heeft dus net dat beeld gehad. En hij heeft net dat woord gehad. En wat ik rein verklaard heb. Dus daar gaat hij wel mee. En dan komt hij bij Cornelius en hij gaat bij Cornelius het huis in. Daar is toevallig ook een schilderijtje van. Hij zat er warmpjes bij Cornelius en zijn hele huishouden. En ze kwamen allemaal luisteren naar Petrus. En dat is dan ook zo'n preek van Petrus die volledig in de Bijbel staat. En dan staat er op een gegeven moment, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. Moet je even onthouden. Deze woorden. Zie wat, dat is weer een verwijzing. En daarom heb ik ook mijn Bijbel meegenomen, want die hele preek staat in de Bijbel, in Handelingen. Het is een hartstikke mooi boek ook, de Bijbel. En dan staat, ik ga het niet helemaal voorlezen hoor, maar het begint dan in vers 34 van hoofdstuk 10 van Handelingen. Dat vind ik altijd zo mooi, de Bijbel is zo mooi. Petrus opende zijn mond. Ja. Daar kun je ook voor kiezen om niet te doen. Wist je dat? Dat zijn die stromen van levend water. Zo, ja, ik bedoel, Klaas-Jan had wel kunnen denken van, nou laat die gasten, maar ze zijn hartstikke gek. Nee, maar hij opende zijn mond. En hij zei, inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is. Dat is een revolutionaire uitspraak voor een Jood tegenover een Romein. Hij zegt eigenlijk, wij zijn eigenlijk allemaal gelijkwaardig. Vandaar dat hij later op het matje geroepen werd door het concilie van Jeruzalem. Van wat sta jij nou toch uit de kraam, man? Ja. En dan eindigt het, en dat is de zin, want ik ga het niet allemaal voorlezen, moet je zelf maar doen. Dan eindigt het in vers voor 44, vers 43. En dat zijn dus deze woorden, dat snap je wel, hè? Het verwijst natuurlijk van wat er net voorkomt. Nou, wat komt er voor? Even een beetje ruim pakken. Hij is het, dat gaat over de Heer Jezus, die door God is aangesteld tot de rechter over levenden en doden. En dan komt hij, dat zijn deze woorden. Van hem, Heer Jezus, getuigen alle profeten dat in ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. En paf, de Heilige Geest. Dus waar gaat het om? Het gaat om het offer van Jezus. Het gaat om het feit dat alleen Hij in staat is je zonden te vergeven. Het gaat erom dat je gelooft in zijn naam. En dat maakt jou niet meer alleen een beter mens. Maar je bent wel gered. En zelfs als je er helemaal niks van bakt, dan bakt hij je rechterhand. En dan neemt hij je mee. En als de Heilige Geest dat hoort, pof, komt hij. Hij wachtte niet eens aan me af in de preek. Hij kwam. Hij kwam omdat Jezus verheerlijkt werd. En ik zat thuis me voor te bereiden en ik dacht van, ik moet het over de Heilige Geest hebben. En toen dacht ik, wat moet ik vertellen? En toen kreeg ik gewoon de gedachte in mijn hoofd. Zet Jezus centraal. En dat is wat hier gebeurt. En dat is ook bij de tempelbeek. Die tempelbeek stroomde langs het altaar. Het kwam vanuit de troon van God, maar langs het altaar, langs het offer.
Ja.
En dat is ook in die tekst die we straks weer gaan zien, van stromen van levend water, dit zei hij over de Heilige Geest. Eerst verheerlijkt. Dan geloven. Dan Heilige Geest. Nou, die Petrus, die stond dus voor de congregatie of voor het concilie. Dat waren dus zijn maatjes, hè? Dus moet je niet vergeten. Dat waren dezelfde mannen waar hij ruim 3 jaar mee opgetrokken had. En hij moest zich verantwoorden. En dan staat hij dus voor die mensen. En dan gaat hij dat hele verhaal vertellen. Van dat laken en van Cornelius en van zijn boodschappers. En op een gegeven moment besluit hij met, toen ik begonnen was te spreken. Dat zijn dus ongeveer 10 versen. Maar voor zijn gevoel was hij nog maar net begonnen. Viel de Heilige Geest op hen. Evenals in het begin ook op ons. Dus hij zegt altijd, hij zegt eigenlijk dat die mensen, joh, moet luisteren. Ik begrijp het hele verhaal. Wij zijn Jood. Wij leven kosher, wij volgen de wet, weet ik wat allemaal. Maar nu zijn we dus bij een heiden. En ik ben nog niet half bezig met praten, dan komt de Heilige Geest. Wat kan ik er nou aan doen? Ik bedoel, dat gebeurt, de Heilige Geest. Dus eigenlijk de aanwezigheid van de Heilige Geest in die meeting van heidenen was eigenlijk het kenmerk waar het om draaide. Toen ze dat hoorden, staat er in de Bijbel, verheerlijk tussen God. En ze zeiden, zo heeft God dan ook aan de heidenen. Het zal de moeite om het nog door een strotje te krijgen. Maar zelfs aan de heidenen de bekering ten leven geschonken. Dus dat was eigenlijk het merk. Het keurmerk. Dus waaraan kon je zien of iemand werkelijk aangeraakt was door Jezus, of die werkelijk gekozen had door Jezus? De Heilige Geest. Toen dacht ik bij mezelf, dan had ik een hele ondeugende gedachte. Ik denk, stel je nou eens voor dat het concilie van Jeruzalem nog even in een tijdmachine terugkomt naar onze tijd. En dan zet je met een willekeurige kerk. Zouden we dan ook nog geaccepteerd worden? Is dat keurmerk van de Heilige Geest prominent aanwezig. En dan bedoel ik niet alleen in de diensten. De Toronto en zo liep iedereen te gillen en te dansen. En dat is de Heilige Geest waarschijnlijk. Ja. Maar ik heb eigenlijk ook die stromen van levend water. Die komen vanuit de Heilige Geest in je binnenste. Is tongen, in tongen spreken belangrijk? Ja. You better believe it. Paulus die zegt, ik doe het meer dan jullie allemaal bij elkaar. En als ik het doe, zegt Paulus, dan bouw ik mezelf op. Nou, dat heb ik nodig. Een beetje geestelijke bodybuilding, zou ik maar zeggen. Begrijp je wat ik bedoel? Gewoon in tongen spreken. Kun je niet in tongen spreken? Dat is vervelend. Laten we eens even kijken wat de Bijbel zo zegt. We zijn weer terug bij af. Het is goed in deze preekjes helemaal dat je zegt van, we zijn weer terug bij het begin. Jezus is verheerlijkt, voorwaarden. Mm-hmm. Geloven we in hem? Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Ja. Dan komt de Heilige Geest. Dus wij voldoen aan de voorwaarden. Begrijp je wat ik bedoel? Dus er is geen enkele reden om te zeggen, nou ik niet. Dat is alleen als je heel heilig bent. Dat is niet waar.
Dat is heel nodig.
Toen ik tot bekering kwam, dat is in het vorige millennium. Dat klinkt goed, hè? Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ik wil dat ook in tongen spreken. Ik had een Nederlands hervormde opvoeding. Daar deden ze niks met de Heilige Geest. Maar toen ik tot bekering kwam, toen kwam ik in zo'n soort van charismatische evangelische pinksterclub. Daar deden ze dat allemaal, de tongen spreken. En zo denk ik, ja, waarom ik niet? Toen ben ik op mijn fietsje gaan zitten naar huis. En toen ben ik gewoon begonnen. Ik zei, nou heer, kom maar. Ik wil graag in tongen spreken. En toen kwam er één woordje opborrelen. En dat was een woordje, it didn't make sense. Het was een, ik denk, ik weet niet wat het betekent. Maar dat heb ik wel gezegd toen, hardop. De fiets. Het was donker, het was Rotterdam. In Rotterdam wonen een heleboel rare mensen. Dus je valt helemaal niet op. En ik reed zo over de Maasbrugge, waar gevocht is in de oorlog. Ik zal het nooit vergeten. En ik ging dat ene woordje herhalen, herhalen, herhalen. En later kwam er weer een woordje bij en nog een woordje. En nu heb ik een heel, hoe noem je dat?
Arsenal.
Taal.
Ja. En soms, dan ben ik gewoon een beetje appelen voor mezelf aan het uitkijken. En dan merk ik dat ik in tongen loop te spreken. Soms kom je in een omgeving dat je denkt van, nou, dit is wel een beetje, het voelt niet lekker. Dan loop ik in tongen te spreken. Dan merk ik zelf niet hardop, hè. Ik weet nog wel een keertje in Roemenië. Jij weet dat het is een beetje. Ja, ik weet nog even grappig. We waren in Roemenië. Met een groep jonge lui vanuit de Evangeliegemeente. Dit is heel lang geleden. Toen was de grens net open. Dat was 89 geloof ik. We waren in Roemenië. En op een met zo'n busje. En dan met allerlei jonge gastjes. En we waren even in de kerk binnen. En er waren, toen we naar buiten kwamen, stond die straatschoffies bezig met stenen. Want dat ligt ook los. Het is allemaal tussen het derde heel land. Stenen op de grond, zo tegen die. En er was een nieuwe bus, die hadden we gehuurd. Die ging tegen de bus aangooien. En ik was met Marcel Siemens, Marcel en ik gaven de leiding aan. En Marcel, die liep zonder zich te bedenken op een drafje op de jongens af en ik begon keihard in tongen te bidden. Ik zal het nooit vergeten. Die zei: Janne was gooi, Janne Makor, Janne Makor, Janne Schut, en die gast is gek, joh. Die hebben nooit. Dus je kunt dit op allerlei gebieden gebruiken, dat bedoel ik eigenlijk. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, dit is misschien een heel slecht voorbeeld.
Ik denk het ook.
Wat ik eigenlijk wil zeggen, is, let goed op, je kunt niet zonder. Laat me het anders zeggen. Je kunt niet zonder. Dat is anders gezegd hoor, de intonatie is anders. Kan niet. En waarom kan dat niet? Dat heb ik je net uitgelegd. De Bijbel zegt dat. Zonder de Heilige Geest waren wij geen christen. Klopt. Zonder de Heilige Geest had Jezus geen bediening. Die is stug, hè? Zonder de Heilige Geest begint de Bijbel niet en eindigt de Bijbel niet. Hoe belangrijk is de Heilige Geest?
Ja, we eren hem.
Net zo belangrijk als God de Vader en God de Zoon. Alleen de Heilige Geest stelt voortdurend de Zoon centraal. En dat moeten wij ook doen. En als wij dat doen, dan komt de Heilige Geest in.
Doet u mee?
En hoe de Heilige Geest komt, verschilt. Je hebt Pinkstergemeenten waarvan ze alleen maar geloven dat je de Heilige Geest kunt krijgen als de oudste van die gemeente, de presbyters, voor je binnen met handoplegging. Maar de Heilige Geest houdt zich niet aan regels. Hij liet niet eens Petrus uitpraten. Petrus zei, ik was nog maar net bezig met preken. Ik had een goede preek voorbereid, want het was een eind lopen vanaf Joppe naar Cornelius. De Heilige Geest dacht, ook hier wordt Jezus verheerlijkt.
Dus, je waait wat je wil, hè?
En er staat in de Bijbel, als je bidt om de Heilige Geest, dan geeft de Heer de Heilige Geest. Dat zegt Jezus zelf. Hij zegt, als je een kind bent en je vraagt je vader om een brood, dan geeft hij geen steen. En als je hem om een vis vraagt, dan geeft hij geen slang. Op diezelfde manier, als je de Heilige Geest vraagt aan God de Vader, dan geeft hij de Heilige Geest. En ga je dan in tongen spreken? Nou, misschien wel, misschien niet. Maar strek je er naar uit. En ga het gewoon proberen. Hoe heb jij ooit leren fietsen? Toch? Doe. Maar we kunnen niet zonder. En ik wil ook niet zonder. En mijn gebed is dat er in dit jaar veel meer Heilige Geest activiteit komt in deze gemeente.
In een dorp ook.
In deze gemeente. Zullen we daar eens voor bidden met elkaar? Het is een heel simpel gebed. In het Engels klinkt dat heel mooi. Hè? Come Holy Spirit. En in het Nederlands klinkt het nog mooier. Kom, Heilige Geest. Vergroot uw invloed. Neem uw plaats. En Heer, ik wil het gewoon zeggen. Hoe het werkt, weet ik niet. Maar ik wil het zeggen. En als je dat wil zeggen, zeg het met mij. Heer, ik ruim plaats in voor u. Zeg het maar gewoon. Heer, ik ruim plaats in voor u. Kom in het diepste van mijn hart. En laat die stromen van levend water vloeien vanuit mijn binnenste. En zo wil ik jullie zegenen om die Heilige Geest te ontvangen. Om meer en meer en meer te gaan wandelen in die kracht die Simson bovennatuurlijk maakte. Die Saulus boven zichzelf uit liet steken. Die gewone handwerkers hielp om een goddelijke tabernakel te maken. Die geest. Ontvang die geest. Laat hem komen in je hart. Bid er elke dag voor. Vraag, Heer, ik wil meer van u. Meer van u. In Jezus' naam. Amen.
Amen.